In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Een van de moeilijke dingen is dat we mobiele telefoons eigenlijk alles onmogelijk maken qua plots in de literatuur. Omdat niet één Shakespeare-stuk zou werken als gewoon Romeo even Julia kan appen van, hey, waar ben je?
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit in de studio van Dag en Nacht Media met Marja Pruis en Joost de Vries. Maar zijn het wel Marja Pruis en Joost de Vries? Het is al vrij ingewikkeld om te zien wie het nou precies zijn. En ze kunnen hun identiteit verhullen. Dat weten we ook uit het beroemde boek van Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley. Het boek dat wij vandaag willen bespreken, omdat er een nieuwe serie is verschenen naar aanleiding van dit boek. Joost en Marja, jullie hebben je allebei op jullie beurt verdiept in het leven van Patricia.
Ik denk wel
Highsmith.
Dat Marja, als jij gewoon, als iemand jou zou willen nadoen, en zouden gewoon bijvoorbeeld alleen een goede pruik van jouw haar hebben, dan zouden ze heel ver komen. Dat is gewoon een nadeel als je zo'n signature kapsel hebt als jij.
Nee, ik weet niet of dit nou een compliment of
is. Volgens mij, het is een compliment, bedoel ik het.
Nou ja.
En dat is natuurlijk wat Ripley is. Ripley is de soort van, ik weet niet of vervalser het juiste woord is, oplichter misschien ook niet. Maar het is de imposter, de grootste imposter.
Ja, maar daarvoor moet degene die dan Marja zou spelen, zou zelf een soort gezicht moeten hebben dat je meteen vergeet. Maar zou dan het gezicht van Marja moeten kunnen opzetten of zo? Want dat doet.
Ja, dat is wat Ripley doet. Die kan eigenlijk
trekt één wenkbrauw op en is dan iemand anders.
Ja.
Hij kijkt heel goed, Ripley. Toch? Hij kijkt heel goed naar hoe iemand de wereld inblikt. Weet je, ja, hij oefent in een soort vriendelijkheid.
Het slachtoffer van Ripley is Dickie Greenleaf. En het is geen spoiler om te zeggen dat hij die vermoordt. En dan loopt hij later door Parijs. Het speelt zich af in Europa in het jaren 50. Loopt hij later door Parijs. En dan heeft hij het idee dat hij alleen door, hij heeft dan ook een beetje de kleren van Dickie aangetrokken. En hij heeft zijn ringen gestolen. En hij heeft het hoedje op dezelfde manier op. Maar dan heeft hij het gevoel dat hij alleen even anders hoeft te kijken of hij is hem.
Ja.
En dat klopt ook. Want de wereld ziet hem ook, ziet Ripley ook als Dickie.
Ja, we hebben een grote fascinatie voor dit personage. Dus we lopen een beetje op de zaak vooruit. Correct. Het is ook een personage geweest dat heel lang heeft beklijfd. Want het boek dat komt uit 1955. Patricia Highsmith, dit was haar debuutroman.
Nee, het was haar derde boek.
Hè? Volgens mij begon ze met Stranger on a Train.
Stranger on a Train is.
Oh shit, ik verwar het met Stranger on a Train.
Nee, geef hem eens. Stranger on a Train is natuurlijk het bekende film of bekende boek van Patricia Highsmith. Waarmee ze doorbrak, verfilmd door Hitchcock. En dat is gewoon
meteen ook, toch?
Ja, gewoon meteen. Het was 2 maanden uit en toen kocht Hitchcock. Hitchcock op dat moment echt de populairste regisseur ter wereld. En dat is zo'n boek en dat is exemplarisch voor eigenlijk alle Highsmiths. Met zo'n ijzeren plot. En dat plot van Stranger on a Train is 2 mannen zitten in de trein, kennen elkaar niet en beginnen een beetje te klagen tegen elkaar. En de een klaagt over zijn vrouw die vreemd gaat en bij wie die weg zou willen, maar hij weet niet hoe. En die ander klaagt over zijn vader, dat een vreselijke man is. En dan zegt die man van die vader, weet je wat? als jij nou naar mijn stad komt en mijn vader vermoord, dan ga ik naar jouw stad, vermoord ik je vrouw. Niemand snapt van de politie, snapt dan wie het gedaan heeft. Want ik heb geen motief, dus mij verdenken ze nooit. Ja, jij zorgt dat je ergens anders bent. Dus je hebt het niet gedaan, dat is de perfecte moord. En dan is die ene persoon, Guy heet hij, die maakt zich uit de voeten, want die voelt zich een beetje ongemakkelijk bij. Maar dan een paar dagen later wordt zijn vrouw opeens gewurgd, aangetroffen. En dan denkt hij, oh mijn god.
Echt geweldig.
Game is afoot. Ja, ja. En vanaf dat moment heeft ze gewoon bijna hit na hit geproduceerd.
Ja. Het is echt zo'n schrijfster die zo meteen populair was. Maar ook nog steeds zo tot de verbeelding spreekt. Waarvan ik nog steeds denk ook dat allerlei schrijvers zich nog steeds door haar laten inspireren. Beetje à la Nabokov.
Want wie zou je dan bijvoorbeeld noemen als iemand die zich door haar laat inspireren?
Van de Nederlandse schrijvers weet ik dat, ja, gek genoeg, de bewonderaars van haar, bijvoorbeeld Herman Koch. Ik zou niet,
Peter
ja,
Terin.
Herman Koch merk je het eigenlijk ook wel in zijn werk. Ja, Peter Terin ook.
Ja.
Ja. Herman Koch heeft natuurlijk ook gewoon wel een paar van die een beetje engige mannen die ogenschijnlijk een heel burgerlijk leven leiden, maar die van binnen een soort smeulende kern hebben en die eigenlijk hele gekke grensoverschrijdende dingen doen.
Ja, en het punt met Highsmith is natuurlijk, het is zo iemand met een heel geromantiseerd, legendarisch leven.
Ja, als je foto's van haar opzoekt, dan denk je al meteen van, een beetje zoals met Secret History, van met Donna Tartt. Dat als je haar opzoekt, dat je dan denkt, oh ja, jij ziet er ook uit als iemand met een interessant leven.
Ja, en het gekke is, als hij je foto's van dat ze jong was, zie je dus echt een hele mooie vrouw.
Ja.
En als hij foto's dat ze ouder is, zie je dus een hele enge vrouw.
Een beetje een kobold.
Ja, dat is letterlijk hoe ze werd beschreven door mensen, als een kobold.
Echt een transformatie doorgemaakt.
Ja, maar het punt is, iedereen wordt oud en we worden er allemaal niet mooier op waarschijnlijk. Maar bij haar werd ook, denk ik, door heel veel mensen een beetje gesuggereerd dat het was alsof haar persoonlijkheid naar buiten kwam door haar uiterlijk heen.
Want
ik bedoel, als je het hebt over het legendarische leven van Highsmith, dan eindigt het in ieder geval ermee dat zij zo iemand was die met iedereen ruzie maakte. En echt er een sport van maakte als ze twee vrienden zag om dan tussen die vrienden in te komen. Mm-hmm. Ze had heel veel affaires door het leven heen, vooral met vrouwen. En er zijn echt, ze heeft echt mensen tot zelfmoordpogingen gedreven. Het was echt iemand die bekend stond om haar naargeestigheid. Ze werd beschreven door vrienden als een vrouwenhatende lesbienne. Wat ik wel. En zo beschreven vrienden haar. Moet je nagaan.
Ze was wel ook echt gewoon een mensenhater in het algemeen.
Ja, nee, want ik heb voor de Groene hierover geschreven. Dus ik moet oppassen dat ik mezelf niet te veel ga herhalen. Maar die dagboeken zijn geweldig om te lezen. Want ze zijn gewoon heel mooi. Ze zijn echt als privédomein deel uitgegeven moeten worden. Maar op een gegeven moment is echt die dagboeken lopen vanaf 1940, geloof ik, 41 tot aan haar dood in de jaren 90. En dan is ze zich echt aan het verheugen over oorlogen. Weet je wel? Oh, echt zo van, oh lekker, maak elkaar allemaal maar dood. Echt. Ja. Het is wel echt iemand die haar gal de hele tijd naar buiten moest brengen.
Ja, ik las de dagboekfragmenten die je citeert in je stuk in De Groene. Wat mij opviel is dat ze de mensen heel erg beschouwt alsof ze naar mieren zitten kijken. Zij heeft allemaal de sociale dingen beter door dan de rest. En ze zit er een beetje cynisch over te doen. Ja. Ze maakt zich niet zorgen over dingen zoals normale mensen dat doen. Wat vindt diegene van me? Gaat dit lukken? In plaats daarvan zit ze op een soort metaniveau na te denken over wat het is om een mens te zijn. Ja, dat doen natuurlijk wel meer schrijvers in hun dagboeken. Maar omdat je haar dan via Ripley leert kennen, vind je het dan weer een beetje griezelig?
Een beetje sinister.
Ja.
Ik zou het denk ook eerder vergelijken met een spin. Gewoon zo'n beest, een beetje griezelig, harig beest, wat zit te wachten in zijn web. En wat zijn web ook steeds groter maakt, zonder dat je het meteen ziet.
Nou, dat was ook wel in die zin een web dat Highsmith, nog voordat ze Ripley schreef, een soort sport van maakte. Het was iemand die heel erg hield van liegen ook. Dus was ze iemand die dan vrienden opbelde en dan zei, ik ben ergens anders. Maar dan was ze er helemaal niet. Was ze iemand die zich in hotels altijd onder andere namen inschreef. Was iemand die heel graag gekke kleren aantrok, waardoor ze niet als zichzelf herkend wilde worden. Dus iemand die echt, ze beschreef haar kleren ook altijd als haar kostuum. Alsof ze altijd een spelletje aan het spelen was met wie ze was.
Het is wel grappig dat als je dan Ripley zou lezen zonder iets van haar te weten, dat je dan zou denken, dit is het laatste boek waarvan je denkt dat het autobiografische elementen bevat.
Ja.
Want ze schrijft over een man met een heel onwaarschijnlijk bestaan.
Ja.
En dan lees je jouw stuk over haar. En dan denk je, oh, zij is echt volledig dit personage.
Ja, maar ze heeft ook wel echt boeken gesigneerd met... gesigneerd als Pat, alias Ripley. Weet je wat, ze zag zichzelf ook echt... Ze zei ook altijd over Ripley van, het zijn niet per se mijn beste boeken, maar Ripley is wel mijn personage. Dat is gewoon hoe ik me voel.
Ja, maar ja, als je ook andere romans van haar leest, dus bijvoorbeeld This Sweet Sickness of Deep Water, allemaal uit de jaren 50, dan zie je dat ze eigenlijk altijd van dit soort hoofdpersonages heeft. En Ripley is wel echt de vervolmaking.
Ja, daar heeft ze ook 5 romans mee.
Ja, dat was ook wel haar lievelingskarakter, geloof ik. Maar die gaan ook allemaal over mannen die zich eigenlijk kost wat kost vastklampen aan een andere identiteit. En die eigenlijk in hun hoofd iemand anders zijn dan ze werkelijk zijn. En dat neemt dan altijd groteske proporties aan ook. Ja, maar dan denk je toch als een schrijver gewoon steeds dit patroon heeft en dit soort personages neerzet, dan is er wel wat met die persoon aan de hand. Ik bedoel, dan heeft ze wel een soort van, in ieder geval affiniteit met mensen die zich anders voordoen dan ze zijn.
Ja, het grappige is, kijk, je moet altijd oppassen. En misschien in mijn stuk in de groen heb ik daar ook een beetje schuldig aan gemaakt. Het was zo aanlokkelijk om alles naar iemands autobiografie toe te praten. Maar het
vind
is wel
ook wat wel jammer. Ja.
Ja, maar het is wel. Het is zo, ook
leuk
zo,
om te doen.
Ja, ja,
maar bijvoorbeeld haar biografie begint bijvoorbeeld nog voordat ze geboren is. Toen probeerde haar moeder een abortus op te wekken door terpentine te gaan drinken.
Dat zegt ze zelf.
Dat zegt ze zelf. Ja, maar daarvan is dan wel. En dat die moeder dan later met vrienden zei van, oh, het ruikt hier een beetje een terpentine. Weet je, dat was een echt soort van haar. Want die moeder, zij en haar moeder hadden een soort van hele intense relatie. Waarin ze elkaar de hele tijd brieven schrijven van, ik haat je. En je ziet eruit als een Dracula en je bent een vampier. En dan schreef Patricia weer terug van, oké, je bent een cloaca. En dan gaat geld in en er komt stront uit. En tegelijkertijd, als ze elkaar dan zagen, dan waren ze gewoon niet bij elkaar weg te slaan. Dan moesten ze gewoon bij elkaar op schoot. En ook nog voordat ze geboren was, 9 dagen voor haar geboorte, gingen haar, en dan heb je dus echt over de jaren 20 Amerika, gingen haar moeder en haar vader uit elkaar. Wat toen al een schandaal was. Toen heeft ze haar vader pas jaren later ontmoet. Heeft ze maar een paar keer gezien. 1 keer kwam ze hem tegen. Toen was ze 17. En toen gaf hij een stapel pornoblaadjes. En probeerde die er eigenlijk een beetje te zoenen op de mond.
Ja, ook weer in haar eigen woorden.
Ja, ook in haar eigen woorden. Waardoor je ook denkt van, dit is echt iemand die er trots op was. Hoe gemeen en pervers ze over mensen kon schrijven. Het voelt toch ook wel heel erg aan alsof ze dat op haar eigen leven projecteren.
Het is een writer's goldmine. Ja. Een happy childhood.
Ja. Ja.
Maar ja, als je kijkt naar de simpele levensfeiten, dan denk je ook wel van, oh, er was wel genoeg materiaal waarom zij wel een diepe wond of zo.
Ja, en wat wel grappig is aan die moeder, is dat die moeder, dit heb ik allemaal niet in mijn stuk gestopt, want uiteindelijk zijn ook stukken in de groene hebben een woordlimiet.
Je zou het niet zeggen.
Maar die moeder heeft zich dus ook herhaaldelijk voorgedaan als Patricia Highsmith. Die moeder heeft ook interviews gegeven in kranten en op de radio. En dan deed ze dus alsof ze haar dochter was.
Jeetje.
Dat is echt insane.
Ja.
Nu we er zo over praten, denk ik opeens van, goh, het doet me toch ook weer heel erg denken aan Shirley Jackson. Weet je, gewoon ook zo'n gek spooky figuur. Ja. Die eigenlijk gewoon niet helemaal zichzelf ook niet geslaagd vond. En die gewoon allemaal, ja, mythes of zo in het leven riep over zichzelf en over anderen. En ook zo kwaadaardig was eigenlijk.
Ja. Nou, en ik denk wat het kwaadaardige was bij Patricia Highsmith op een bepaalde manier, en dat zit, tenminste, dat lijkt heel erg in die dagboeken te zitten, dat ze continu zegt, het is niet voor mij weggelegd. Succes is niet voor mij weggelegd. Of tenminste, liefde is niet voor me weggelegd. Gewoon een mooi meisje, een leuke baan. Ik ga het gewoon niet krijgen. Ik zie het gewoon niet gebeuren. En daardoor misschien een soort rare verhouding naar haar eigen leven gekregen. Want ze streefde het wel na. Ze was wel heel ambitieus en ze deed ook heel veel. Maar alsof op het moment dat ze dat succes toen eenmaal kreeg, alsof ze zich nooit ermee heeft kunnen verzoenen dat ze dat succes had. En altijd daar een soort van vreemde, ja, haterige relatie mee had.
Ja. 1 dagboekfragment dat jij citeert, daarin is ze, voelt ze gewoon dat het aan het lukken is. Dus ze Ripley aan het schrijven.
Ja.
Dat heette toen nog anders. A Month of Sundays.
Month of Sundays, ja. Dat echt een hele rare titel is.
Ja, goed dat ze daarvan af zijn
gestapt. Dat is een zoete roman, ja.
En dan heeft ze gewoon heel, heel kort die extase van dat het lukt. En dan daarna is het weer zo van, is het weer de afgrond.
Ja, want kijk, haar debuut was Strange on a Train. Dat was een enorm succes. Werd meteen verfilmd. Eigenlijk kon ze vanaf dat moment leven zoals ze wilde. Dus ze vertrok eigenlijk al heel snel naar Zuid-Europa. Of tenminste naar Zuid-Frankrijk, naar Venetië, naar Milaan, San Remo. Dat soort plekken. Daar leefde ze de hele tijd in hotels. Ze had overal vriendinnetjes. Overal. En dat is ook het gek hoor, in die dagboeken. Dat aan de ene kant in die dagboeken beschrijft ze heel erg hoe moeilijk ze het schrijven vindt. En heel het idee dat het niet gaat lukken en dat succes niet voor weggelegd is. Maar tegelijkertijd zie je in die dagboeken, iedereen wil met haar afspreken. Regisseurs, hoofdredacteuren van kranten, hoofdredacteuren van tijdschriften, uitgevers. Dus iedereen ziet wel iets in haar. Het is volgens mij voor de omstaanders gewoon heel erg duidelijk van dit is iemand, dit gaat iemand worden.
Ja.
Weet je waar ik aan moet denken? Wij hebben gepraat over monsters in de kunst en al die mannen die zich dan misdroegen.
Ja,
en
zij zouden er echt
wel als genieën werden opgevoerd. En toen hebben we het gehad over vrouwelijke monsterlijkheid. En dat dat in dat boek in ieder geval werd teruggebracht tot slecht moeder zijn of geen moeder zijn. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld van een soort, het soort monsterlijkheid waar we toen over hebben gehad.
Is dat gewoon,
gewoon niet met mensen overweg kunnen, maar dat mensen toch met je willen omdat je zo briljant bent.
Ja, ja, dat staat er dan tegenover. En dat is dat dan ook allemaal waard, toch?
Maar weten jullie hoe dit werd ontvangen? Werd het als literatuur ontvangen? Ripley? Want het is een thriller.
Nee. Het was denk ik nog niet die literaire status die het nu heeft. Want Ripley is wel echt zo'n boek dat altijd in de top 100 beste romans aller tijden. Zoals Ripley altijd. Nee, want zelfs haar eerste boek was Strange on a Train. Toen schreef ze het tweede boek, dat was Price of Salt. Die kon ze niet uitbrengen onder eigen naam.
Dat was een lesbische relatie.
Het is later verfilmd als Carol. Met Kate Blanchett in de hoofdrol.
Best wel kort geleden.
Ja, in 2015 of zo, ja. En dat was
de
enige toen.
En die heb je man toch die goed afloopt of zo?
Ja, maar en daar was ze was er heel trots op. Maar dat was echt omdat de uitgever. Volgens het eindigde oorspronkelijk vreselijk met gewoon moord en depressie.
Mm-hmm.
En haar uitgever heeft toen eindelijk de eindlast gezegd: het moet een happy end hebben. En dus kreeg een happy end. En dat is zo'n boek dat ze bracht uit onder een andere naam, Claire Morgan, geloof ik. En dat was zo heel lang zo'n under the counter seller. Dus volgens haar
alleen wegens die homoseksuele relatie.
Ja, want het was de jaren 50 Amerika. Dus haar prominente uitgever wilden het niet doen. Want die zeiden van, daar is Amerika niet klaar voor. Maar ja, gewoon, je kan er niet klaar voor zijn. Er zijn gewoon homo's in de wereld en lesbiennes in de wereld die gewoon dat willen lezen. Logisch. Dus dat boek heeft wel heel goed gedaan. Het is pas in de jaren 90 of zo onder haar naam uitgebracht. Dus dit was haar derde boek, inderdaad. The Talented Mrs. Ripley. En misschien moeten we het daar dan over hebben. Charlotte, wie is Ripley?
Ripley is een jongen in New York. Hij is 25. Hij heeft niet zo goed geboerd. Hij is goed in wiskunde. Hij is goed in handige trucjes. Maar hij heeft nog niet echt een carrière.
Wat voor trucjes bedoel je dan?
Ja, hij hosselt iets met waar hij steelt geld op een soort slinkse manier. Hij jat dan checks en beweert dan tegen die mensen dat ze nooit betaald hebben. En dan int hij dat geld. Maar niet met heel veel overgave. Het is een beetje een handige jongen die nog niet op de plek terechtgekomen is waar hij dat echt kan toepassen. Dat gevoel heeft hij zelf ook heel erg van ik kan wel meer dan dit. En door een samenloop van omstandigheden wordt hij door de vader van een vage kennis ingehuurd om naar Europa te gaan en op zoek te gaan naar een jongen die maar niet naar huis wil komen. Een rijke jongen die eigenlijk moet werken voor het familiebedrijf. Dickie Greenleaf is dat. Zijn vader maakt zich zorgen om Dickie. Hij wil dat Dickie naar huis komt. Dickie is zijn tijd aan het vergooien in Europa, aan het schilderen. Met een meisje aan het rondhangen dat niet de ideale huwelijkspartner zou zijn. Dus Dickie moet naar huis komen en Ripley moet hem gaan halen. Nou, dit komt Ripley allemaal uitstekend uit. Hij heeft helemaal niks te verliezen in New York. Zodra hij thuis komt bij de Greenleafs, beseft hij: oké, dit zijn mensen met geld, dit zijn mensen met smaak. Als ik nu goed oplet, dan kan ik eens, zal dit dan allemaal van mij zijn. Zo'n gevoel heeft hij. Dan moet hij dus naar Italië om
Mongibello.
Ja, een non-existent plaatsje in Italië. Om Dickie naar huis te halen. Nou ja, dan begint het grote bijbelse versmelten van deze twee jongens. Want hij wordt op slag niet per se verliefd op Dickie. Tenminste, daar valt over te twisten. Maar hij ziet in Dickie alles wat hij wil hebben. Een soort makkelijke charme, een naïeve goedgelovigheid, makkelijk in vriendschappen, net knapper dan hij.
Ja, heel erg die... Ik bedoel, ik krijg... Het is heel vaak verfilmd. Daar gaan we het zo meteen nog wel uitgebreid over hebben. Maar je hebt altijd die filmpjes van Jude Law. Die speelt dan Dickie Greenleaf. En die worden altijd gebruikt om oud geld chic te laten zien.
Sprezzatura.
Ja, Sprezzatura is een hele ontspannen man die gewoon met iedereen makkelijk omgaat. Heel, heel charmant, heel familiair. Ook met mensen die hij amper kent.
Ik moet zeggen dat er wel een groot verschil is met het boek. Want in het boek is Dickie wel heel leuk en heel makkelijk in de omgang. Maar dat wordt door Tom Ripley wel degelijk als naïviteit geduid.
Kijk je op hem neer. Dan.
Ja, Tom die komt aan in Montebello en die ontmoet Dickie en het meisje met wie hij rondhangt, Marge. En hij vindt ze toch eigenlijk gewoon een beetje simpel. Mm. En hij is dan, omdat hij zo'n sociopaat is, staat hij daar op een of andere manier boven. En toch heeft hij een zwak voor Dickie. Wil hij heet het bij hem in de buurt zijn. Hij wil gewoon leven zoals hij leeft en de kleren aan hebben die hij aan heeft. En,
Hij kijkt echt zijn ogen naar hem uit.
Ja, hij is de hele tijd. Je bent ook via hem, want je bent heet in het hoofd van Tom. Ja. Kijk je naar alle details van die Dickie. En hoe zijn handen eruit zien. En hoe hij loopt. En hoe hij zijn drankjes mengt. En
hoe hij zijn hoed op heeft.
Hoe hij zijn hoed op heeft. Wat voor hoofd hij trekt. Hoe hij zijn Italiaans. Hoe hij fouten maakt in zijn Italiaans.
En het gaat ook nog veel verder. Want hij is natuurlijk ook als oplichter. Hoe hij schrijft. Ja. En hoe hij verkeerde woorden gebruikt, inderdaad.
En dan wil ik toch nog heel even iets tussendoor zeggen over wat typisch Highsmith is. Haar stijl is eigenlijk heel helder, heel zakelijk, maar zo gedetailleerd altijd. Gewoon het uiterlijk van mensen, hoe zij dat beschrijft.
Ja, ongelooflijk. Ja. Maar het is Tom in het boek is verveeld. Hij verveelt zich in New York. Mm-hmm. Hij heeft dit echt nodig als uitdaging. En dat was voor mij een verrassing, want ik had de filmvers in mijn hoofd. En daarin is het heel anders. Daarin, we kunnen het er misschien meteen wel over hebben. Want dit is denk ik voor de meeste mensen de eerste connectie.
Ja.
Is Matt Damon als Tom Ripley.
Ja, dus dat is de versie van Anthony Minghella uit 99.
Ja, en daar zien we Matt Damon als...
Matt Damon!
Als iemand die eigenlijk per ongeluk hierin terechtkomt. En die heeft niet wat we in het boek hebben. Dat je vanaf het begin al weet van jij bent knettergek en moordlustig.
Nee, ja. Damon lijkt eigenlijk nog best wel fris of zo, toch?
Ja, zeker.
Ja. En met Damon is ook zo jong nog. Ik bedoel, 25 geloof ik toen ze het opnamen. Maar zo'n jong gezicht.
Ja, zeker.
En,
maar dan klopt het ook qua leeftijd.
Ja, en dan Jude Law is natuurlijk overdreven mooie man. Die speelt Dickie Greenleaf. En Marge wordt gespeeld door echt een hele jonge, onweerstaanbare...
Gwyneth Paltrow. Voordat zij gek werd.
Voordat ze helemaal kaarsen naar haar vagina ging maken en zo.
Wel erg.
Maar misschien kunnen we ons nu even concentreren op de band tussen Tom en Dickie.
Ja.
Want wat willen ze van elkaar? Dat is denk ik het centrale punt in de eerste helft van de roman. Is de band tussen deze twee jongens.
Kijk, het punt is... Het is... Als je het over homoseksualiteit hebt... is het bijna alsof je te makkelijk misschien tot één ding wil terugbrengen. Het is misschien niet eens per se dat seksuele gedeelte. Het is denk ik eerder dat Tom wel helemaal wil versmelten met Dickie. Hij wil gewoon Dickie zijn. Hij wil dat leven hebben. En tegelijkertijd... Kijk, je zit natuurlijk heel erg in het perspectief van Dickie. Het is geen ik-persoon, maar Tom. Je zit niet in het hoofd van Tom, maar eigenlijk wel. Er zit op een gegeven moment een heel opvallend moment in. Dat is eigenlijk voor het eerst dat die relatie misdreigt te gaan. Dan is Dickie naar een club, geloof ik, met een andere vriend, Freddy. En dan gaat Tom de kleren aantrekken van Dickie. En die trekt zijn jasje aan en zijn schoenen en hij doet zijn hoedje op dezelfde manier. En opeens komt Dickie binnen en die ziet hem in zijn kleren staan. En ja, zegt hij, I wish you would take off my clothes.
Ja.
Aardig. En dan doet hij dat. En volgens zegt Dickie uit zichzelf tegen hem, er gaat niks aan vooraf, zegt hij, trouwens, even om het duidelijk te maken, ik ben niet queer. En gewoon het feit dat iemand het zo nadrukkelijk moet zeggen, zonder dat het wordt besproken, ja, dat maakt het wel helemaal duidelijk dat het niet te missen in de lucht hangt.
Ja, maar in de roman is het ook heel expliciet. Althans, vanaf het begin merk je dat Tom Ripley een hele verwrongen band met zijn eigen seksualiteit heeft. Hij echt op bladzijde 3 wordt hij achtervolgd door iemand en denkt hij, nou, ik heb liever dat het een perverseling is dan een politieagent. En daarmee bedoelt hij dus een homo. Want daar zegt hij dan achteraan van... want daar tegen een perverseling zou ik gewoon netjes nee kunnen zeggen. Zou ik gewoon netjes kunnen bedanken voor zijn avances.
Maar in het begin heeft hij toch ook... dan woont in New York. En heeft hij een beetje een soort van sugar daddy... Hij heeft een soort van oudere meneer die hem wat dingen toestopt.
Ja, daar wordt dan niet
echt... En er wordt niet echt expliciet over gezegd, maar ik las het nu. En toen dacht ik, hey, is dat niet gewoon een soort oudere heer...
Ja,
die een jongere jongen als een soort van sugar daddy-achtige constructie onder zijn hoede heeft?
Ja, hij worstelt heel erg met het actief accepteren van, ja. Oké, ik ben homo. Kijk, er wordt ook een soort flashback naar New York op een gegeven moment in... waar blijkt dat hij dan vaak dronken op feestjes riep van... Ik val niet op mannen, ik val niet op vrouwen. Ik val op geen van beiden. Ik heb helemaal geen zin in mensen of zo. Dat hij gewoon altijd een soort misantroop grapje maakte... over wat eigenlijk pijnlijk vraag van kwestie van zijn seksualiteit is.
En dan kom je natuurlijk heel makkelijk weer bij Patricia Highsmith zelf uit. Die haar hele dagboek in gevecht is met haar eigen seksualiteit.
Ja.
En het eigenlijk gewoon niet wil toelaten. En daarom ook mensen niet kan toelaten.
De band die hij het liefst dan met hem zou hebben, denk ik... of wat hij zichzelf aanpraat, Tom... is dat hij broers had willen zijn met Dickie. In een afscheidsbrief namens Dickie, die hij schrijft... noemt hij op een gegeven moment van... hij is de broer die ik nooit gehad
heb. Ja, grappig genoeg, ik geloofde dat dus niet.
Nee.
Ik geloofde niet dat hij... Ik denk dat hij... voor mij was het meer het gevoel van... Tom kiest die woorden broers... omdat dat het verste is dat hij mentaal is bereid is om te gaan... om hun verwantschap aan te duiden. Maar voor mijn gevoel doet hij daarmee zijn eigen gevoel tekort. Om het even zo te zeggen.
Ja. Nou, we kunnen wel vertellen hoe het afloopt.
Ja, nee. Zo loopt het helemaal niet af. Dit gebeurt gewoon op 100 bladzijden in het boek.
Ja, ja, maar op een gegeven moment... in ieder geval, het is iets heel broeierigs in Montebello...
Ik begrijp wel een beetje waarom Dickie het zich laat aanleunen. En dat hij dat dan zegt van hey, ik denk toch niet dat ik queer of ik ben niet queer. Ik bedoel, het is ook een soort van, dat is dan het duidelijkste etiket wat hij eraan kan geven. En daarmee maakt hij het ook een beetje minder eng of zo. Want wat blijft er anders over? Weet je wel, wat zou hem kunnen drijven?
Ja, je hebt gelijk.
Dickie is rijk en verwend en naïef, maar ook heel ijdel.
Mm-hmm.
Het is iemand die graag als bijzonder wordt gezien door mensen. Terwijl eigenlijk krijg je het door, echt schilderen kan hij niet. Echt muziek maken kan hij ook niet. Hij leeft een soort expat leven. Zoals zeg maar de grote schrijvers en schilders uit die tijd. Dan naar Parijs gingen, dan zo mooi hun kunst maakten.
Ja.
Eigenlijk heeft hij helemaal geen kunst te maken. Hij is gewoon niks. Dus ik denk dat Dickie het gewoon heel interessant vindt. Dat hij iemand heeft die hem zo bewondert.
Ja.
En dat hij dat heel lekker vindt om een beetje opgepuikt te worden. Ja,
ja, ja. Ja.
En dat gaat mis, dat laten we daar maar naartoe springen. Ja. We zijn in Sanremo en ja, Dickie zegt in feite tegen hem... Ja, het wordt tijd dat je weer eens je eigen... want hij is al heel lang bij hem. En dat hele
en die vriendin vindt het ook niet zo leuk.
Nee, die Marge vindt het eigenlijk ook niet leuk. Die snapt eigenlijk die band van die twee niet helemaal.
En hij vertrouwt Ripley eigenlijk helemaal niet.
Die vertrouwt Ripley helemaal niet. En dan zegt hij tegen hem... wordt niet eens tijd dat je gewoon weer je eigen pad op gaat. En dan zitten ze in een bootje en dan gaat het gewoon helemaal mis. En slaan ruzie met elkaar. En slaat Tom Dickie's hersens in.
Met een roeispaan.
Met een roeispaan.
Ja, ook tot mijn grote verrassing is dat in de roman met voorbedachte raden.
Ja, dan is
hij
het veel
degene
meer...
die hij is degene die voorstelt om het bootje te huren. En hij is, als ze nog op de kust zijn, kijkt hij al naar die roeispaan. Met van, nou daar ga je het mee doen. Terwijl in de film hebben ze dus voor de Matt Damon versie gekozen van Ripley... bij wie hem altijd de emoties te veel worden. En hij dingen doet die hij eigenlijk niet wil.
Ja.
Je valt over te twisten welke Ripley wij een interessanter personage vinden.
Nou, Highsmith was het dus duidelijk te doen om wel een echte crimineel neer te zetten.
Ja, precies. Ja. Een master criminal, iemand met een plan.
Ja.
Terwijl in de film, waar ook de homoerotische kant heel erg is opgevoerd... met een hele broerige scène waar ze samen half in bad zitten en schaken...
Ja.
Waar er heel veel naar ademsappels wordt gekeken en dat soort dingen. Daar wordt het met Damon allemaal te veel.
Ja.
En kan hij niet anders dan... Ja.
En dat is misschien eigenlijk wel meer verteerbaar ook voor de kijker.
Ja.
Dan is het een heel ander soort verhaal. En het hele enge van de romans en verhalen van Highsmith is toch... dat het gewoon totaal koelbloedige, gewetenloze mensen zijn.
Precies.
En het grappige is dan nu, want dan die versie van met Damon van Anthony Minghella... regisseur Anthony Mangella is uit 99. Er is nu dus een nieuwe versie met Andrew Scott, bekend als The Hot Priest.
Ik ken hem dus echt vooral uit Sherlock.
Ja, Sherlock speelde die Moriarty. Ja. En in Fleabag speelde hij de Hot Priest.
Nou, en hebben jullie Oliver Strangers al gezien, de film?
Mm.
En je hebt er zo intens over verteld dat ik hem niet meer durf te zien. Ja, en ik ken echt zoveel mensen die alleen maar op de socials posten van... ik moet gewoon een weekend bijkomen omdat ik Oliver Strangers...
Ik luister alleen nog maar naar Frankie Goes to Hollywood.
Ik mocht ook niet meer op kantoor Frankie Goes to Hollywood zingen. Niet dat ik dat heel vaak deed.
Maar
begon jij je ochtend altijd mee.
En dat is veel meer een schurk. Dat is gewoon vanaf het begin af aan is het echt duidelijk een oplichter. Het gek is ook dat
hij lijkt veel meer op de boekversie.
Ja, behalve dan, maar daar kunnen we het zo meteen ook later nog over
hebben.
Dat hij 47 is. Ja, Dickie is Tom is 25 en de acteur is 47. Maar die ziet er gewoon veel meer uit van deze man... gaat gewoon iedereen kapot maken.
Nou, ik moet zeggen, ik heb 2 afleveringen gezien van de nieuwe serie.
Ja.
En ik vond het heel moeilijk om te kijken. Omdat er bijna gewoon enge moordenaar op zijn voorhoofd geschreven staat.
Ja, hij heeft zo'n bloot gezicht opeens.
Ja, maar en hele priemende ogen. Ja. Het is in heel hoog contrast zwart-wit gefilmd.
Mm-hmm.
Als à la Hitchcock.
Ziet er wel echt prachtig
uit.
Aan wennen, maar ik heb nog niet helemaal afgekeken. Maar ik ben er wel echt helemaal van in de ban, hoor.
Het zijn wel echt ongelooflijk mooie shots.
Ja.
Dat moet er gezegd worden. Maar ik moet zeggen dat ik na 2 afleveringen nog niet aan hem als Ripley gewend was.
Mm-hmm.
Omdat ik ben zo gaan houden van de versie uit de jaren 90.
Ja, ja, ja. Die was eigenlijk sweet gewoon.
Ja, waarin het bijna een soort liefdesverhaal is. Ja. En nu was het duidelijk een koud, berekenend iemand vanaf het begin.
Ja.
Ja. Ja.
Wat ik heel mooi vind in die nieuwe versie, en dat zit ook wel in het boek, en dat zit ook wel in die versie van Mangella uit 99. Dat het gaat ook zo heel op een hele subtiele manier over expliciete manier over sociale klasse.
Ja.
Dickie wil zo graag, die komt gewoon uit een lage sociale klasse. Die wil zich zo graag Tom, die vanzelfsprekendheid. Tom, ja, ik zal het door. Tom wil zo graag die vanzelfsprekendheid aanleren en de stijl aanleren van die hogere klasse. Daar is hij zich de hele tijd op aan het verlustigen. En dat probeert hij heel zo heel expliciet na te doen. En het grappige is dat die upperclass figuren met wie die omgaan, die geloven het allemaal wel. Maar dat zit heel mooi in die tv-serie. Dat overal, elk hotel waar die binnenkomt, de dienstmeisjes, de conciërges, de buschauffeurs, iedereen ziet hem en ziet hem meteen, jij bent niet zoals zij. Jij bent gewoon lagere klasse. En dat zit er heel duidelijk in. Dat zit in het boek ook wel heel erg. Dat op een bepaalde manier, het is zo iemand die een social climber wil zijn, maar de mensen uit de klasse waarin hij komt, die herkennen hem meteen als een van hun.
Zit dat ook in de roman?
Ja, het zit in de roman ook wel een beetje, maar minder expliciet.
Ja, want het lukt hem altijd om het heel snel af te kijken.
Ja.
Hij kijkt het echt razendsnel af. En hij weet gewoon na een week met Dickie en Marge, weet hij precies hoe je je cocktails moet mengen. En wanneer je je dutje moet doen. En wanneer je je linnen broek aan moet. En wanneer juist niet. En zo. Dat is op een of andere manier, kijkt Dickie nooit door hem heen. Ja, omdat het voor hem vanzelfsprekend is dat je geld hebt.
Ja.
Het komt pas aan het einde, komt het in hem op van waarom, van welk geld leef jij eigenlijk?
Ja.
Mm-hmm.
In mijn boek trouwens, heel even shout-out naar mezelf. ik pakte hem net eens uit de kast. 2 november 2012 zat erin, BKT. Ik moest echt even nadenken wat het was. Dat was de Baarsjes kroegentocht. Ik deed ooit eens dezelfde tijd de Baarsjes kroegentocht. Dan moesten we bij alle cafés in de Baarsjes een biertje drinken.
En dan nam je voor de zekerheid zo'n dik boek mee?
Nee, ik kocht hem gewoon op die dag. En toen heb ik het blijkbaar erin gezet. Ik heb nog nooit uitgelopen, de Baarsjes kroegentocht. Het is me gewoon niet gelukt.
Maar omdat je dan gewoon te zat was?
Ja, ik heb echt gewoon hier...
Omdat je vrienden je eruit drinken.
Ja, mijn vrienden hebben echt altijd gewoon kotsend in taxis moeten zetten. Omdat ik kon het gewoon niet aan. Sorry, hier werd ik even aan herinnerd.
Maar wanneer op die dag kocht je dan...
Nou, blijkbaar kocht ik 's middags dat boek of zo. Want toen heb ik het erin geschreven. Of de volgende dag misschien. En had ik later die dag de Baarsjes kroegtocht.
Dat is een grappig.
Nou, fun fact.
Fun fact. Het is gewoon even fun fact.
Heel fun.
Ik wil ook nog even wat vertellen. Ik las vorig jaar, omdat ik was gevraagd door uitgeverij Orlando om een inleiding te schrijven bij de vroege verhalen van Patricia Highsmith. Toen stond ik dus toch wel zo te kijken van wat zij dus al schreef op 15-jarige leeftijd. Zulke gekke, sadistische verhalen over hele oude huwelijken, waarbij een vrouw zo neerkijkt op haar echtgenoot, omdat hij iets aan het inkleuren is op een verkeerde manier. En op de manier waarop ze vrouwen beschrijft überhaupt. Dat ik wel dacht van, oh, dit is wel zo'n schrijfster. Ik denk ook van, iedereen moet gewoon alles van haar lezen. Maar zo'n heel exceptionele schrijfster. En ik kan me ook niet anders voorstellen dat die boeken meteen opvielen.
Het was volgens mij 12 of zo. Toen was ze op zomerkamp gestuurd door de ouders.
Mm-hmm.
En ja, ze was daar, ze was een beetje verliefd op de tennislerares. En ze was aan het staren naar de meisjes die naakt gingen zonnen en in de rivier. En daar schreef ze een paar brieven over aan de moeder. En die zijn later ook gepubliceerd. Echt nog volgens mij voordat ze gedebuteerd.
Mm-hmm.
En toen was ze dus 15. Dan schreef ze eigenlijk al van die geweldige, scherpe brieven. Zo'n vrouw krijgt het gevoel die alles ziet.
Ja.
Die alles dat je probeert te camoufleren ziet. Die elke nagel ziet die niet helemaal schoon is. Die elke knoop die is aangezet ziet. Gewoon iemand die recht door je heen kijkt.
Een scherp oog heeft voor vernedering juist.
Ja.
Gewoon, ze heeft heel veel van die hoopvolle types. En die slaat ze dan van een afstandje gade via iemand die het slechte voor heeft met die hoopvolle persoon. Heel eng. Ze heeft echt een paar verhalen geschreven. Ze hield heel erg van slakken bijvoorbeeld. Daar heeft ze ook best veel over geschreven.
Slakken, maar alleen al dat.
Naaktslakken.
De meeste mensen vinden slakken het allergoorste dat er is.
Ja. Maar ze hield ervan als huisdier?
Ja, als huisdier. Is dat van die terraria of hoe heette die dingen waar je slakken in houdt. En er is één verhaal, dat is ook een van haar vroege verhalen trouwens. Maar daar heb ik echt een soort trauma aan overgehouden. Ik weet nog dat ik dat las in de trein. Dat gaat dus ook over iemand bij wie dat helemaal uit de hand loopt. Die heeft slakken in een kamer, dus eerst in bakken. Maar die slakken, die planten zich heel snel voort. Dus die kruipen dan uit die bakken. En op een gegeven moment is gewoon de hele vloer één sompig slakken. En er hangen lampen, kroonluchters, hangen allemaal slakken aan. En dan gaat die man uiteindelijk, gaat hij toch maar weer eens kijken hoe het met zijn slak is. En dan wordt hij echt gewoon uiteindelijk gekild door die slakken. Het is een verhaal, ik las het. En ik durfde het boek gewoon niet meer in mijn tas te doen. Ik dacht echt,
er gaan slakken uitkomen.
Eruit.
Maar dat is echt oldschool horror wat ze kan schrijven. Ja.
Maar zouden we van Rutger Bregman slakken mogen eten eigenlijk?
Nee, ik hoor dat die hebben een hele poëtische sensibility. Slakken.
Oh, slakken, ja, slakken hebben een ziel.
Ik heb wel iets heel raars over naaktslakken gehoord laatst. Dat de Spaanse naaktslakken die ooit hier zijn gekomen.
Met als in de 80-jarige oorlog?
Ja.
Ja, oké.
Okay.
Ja, zijn door de hertog van Alfa heeft ze meegenomen.
Ja.
En heeft ze hier uitgezet op de Mokerheide.
Nou ja, wij hebben natuurlijk uiteindelijk Alfa afgeworpen. Maar onze slakken zijn het nog steeds aan het verliezen van de Spaanse slakken.
Oh.
Dus als je een tuin hebt en daar heb je dan naaktslakken in, dan heb je een soort van de zachtaardige Nederlandse slak, maar ook de
killerslak.
Koelbloedige Spaanse killerslak.
Maar ik geloof dat in Engeland heb je dat met eekhoorns. Je hebt de rode eekhoorn en de grijze eekhoorn. En de grijze eekhoorn wint het van de rode. Maar de grijze eekhoorn is geloof ik een invasieve exoot.
Ja, net als die papegaaitjes die we hier in Amsterdam hebben.
Ja.
Parkietjes, dingetjes.
Parkietjes, ja. Parkieten, ja.
Heftig dat zijn ook invasieve exoten. Ja. Ja, goed, dat is het enige wat ik over naaktslakken weet. Ik weet dat niemand me daarom vroeg. Maar
ik heb een keer een documentaire gezien over Patricia Highsmith. En zij had dus zelf ook slakken.
Dat vind ik echt insane. Ik zou nooit bij haar gaan
dat
eten.
Dat een handtasje, nee. Had ze dan slakken. En nam ze die mee. Weet je, dat is natuurlijk ook iets heel raars. Gewoon.
Ja, ik moet zeggen, er is een fase, denk ik, in het leven van elke vrouw.
Nu let ik even op, hoor. Nu let ik heel goed op.
Nu ga je weer zeggen dat ik mannen niet begrijp. ik spreek alleen even voor ons. Dat je denkt van, dat je je eigen capaciteit tot griezeligheid verkent.
Mm-hmm.
Dat je denkt van, ik kan ook al van allemaal duistere dingen houden.
Ja.
Ik hield ratten toen ik een tiener was.
Oh ja.
Ik er ook eentje een keer mee naar school genomen. Omdat ik dan genoot van het idee dat mensen dat dan vies en eng vonden.
Mm-hmm.
Juist dat mensen dan die staart eng vonden bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En ik vond dat dan helemaal niet eng. Dat vond ik dan, ja, dat maakte mij interessant.
Ja.
Dus hij is er misschien gewoon een leven lang in blijven hangen. Als je als volwassen vrouw nog slakken in je tas hebt.
Ja.
Ik geloof het engste wat ik dan heb gedaan was dat ik mezelf probeerde aan te wennen om de hele tijd mijn ogen verder open te sperren en dan weer gewoon en dan weer open te sperren. Wat zou jou dat dan opleveren? Het heeft me niets
maar
opgeleverd.
Dit vind jij vergelijkbaar met een rat en een slak.
Nou ja, het was een beetje het opzoeken van een soort griezelig.
Ja, toch? Dat je denkt van, oh, ik
dan
ben
ik ook
een beetje
meisje.
Ik wil een onheimische uitstraling hebben.
Ik wil iets edgies hebben. Ja. Dus ik zocht dat in mijn ogen.
Ik had alleen een keer dat ik...
Ik geloof dat niemand is opgevallen.
Dat er bij mij twee kiezen getrokken moesten worden. Voor mijn beugel. Die moest
doen?
En toen ging ik die kiezen de hele tijd mee naar school nemen.
Oh.
En ging zo in iemand zijn zak stoppen.
Oh.
Meisje de hand erin en dan. Maar ja, goed. Onvergelijkbaar.
Ja, dus iedereen heeft toch een diepe wens om, om horror naar de wereld uit te stralen.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat het is. Dat ze gewoon heel erg daarin is blijven hangen. Oké, waarom vinden we over eng gesproken? Waarom is Ripley zo eng? Waarom is hij niet... Ik bedoel, er zijn 100.000 boeken over moordenaars geschreven. Waarom is dit er eentje die zo is blijven hangen?
Het zit voor mij eigenlijk niet eens in die moorden. Ik zit er ook over na te denken, want het is wel echt... Patricia Highsmith kon eigenlijk geen boek schrijven, denk ik... zonder dat ze wel heel veel bloed liet vloeien. En ik denk dat dat toch... Waarom ze dat nou precies deed, ik weet niet. Misschien vond ze dat heel bevredigend zelf... Maar het psychologische is toch het engste. En dat vind ik met Ripley ook.
En wat bedoel je dan met psychologisch?
Nou, gewoon het feit dat iemand zo goed oplet... en dan zich probeert jouw identiteit te stelen of zo.
Ja, want dat is wat Ripley dan doet. Hè? Hij vermoordt Dickie en dan gaat hij eigenlijk onder dus Dickie's naam...
Ja.
en in Dickie's kleren en met Dickie's zegelringen...
Ja, maar ik
gaat
vond
hij dat leven voortzetten.
Zo'n film als Single White Female vond ik ook bijvoorbeeld heel eng. Dat is toch dat gegeven... Weet je wel, iemand die zich aan jou gaat spiegelen... en dan eigenlijk een beetje je tweelingzus wordt... maar je leven gewoon overneemt.
Ja, omdat het is meer dan
het is
moord. Het is zo'n vampirisme. Ja. Een soort van spirituele... wordt je niet alleen je leven wordt niet beëindigd in de moord... maar je leven wordt ook nog eens voortgezet door je moordenaar.
Maar het raar is wel dat ik merk dat ik ook nu ik die nieuwe serie kijk... dat ik ook een beetje medelijden krijg met hem. Omdat ik ook de hele tijd heel bang ben. En dat is voor mij een van de redenen waarom ik het heel beklemmend vind om te zien. Ik ben de hele tijd bang dat hij wordt geroepen op straat. Terwijl hij zich... Ja, hij is wel op zijn hoede. Maar toch, hij denkt van, ik heb het allemaal goed geregeld. En jij weet natuurlijk als kijker, je hebt het helemaal niet goed geregeld. Het gaat gewoon uitkomen. En dan ben ik toch bang voor hem ook. Niet eens voor wat hij dan gaat doen, maar ik vind het zielig.
Nou, je hebt ook een soort medelijden, omdat je denkt van die Dickie, die stomme, verwende Dickie, die is steenrijk. Die doet er helemaal niks mee. Hij is hartstikke arm. Je gunt hem ook wel een beetje.
Misschien wel dat, ja.
Dat leven van Dickie.
Ja, maar de grap is, als hij zich niet zo griezelig had gedragen, dan had hij heel lang die vriendschap kunnen voortzetten. Het kwam uiteindelijk tot dat gruwelijke dieptepunt.
Mm-hmm.
Omdat hij te dichtbij kwam. Ik denk dat Dickie het helemaal niet erg had gevonden... als Tom gewoon een beetje was blijven rondhangen.
Een beetje een klaploper was gebleven. Wat hij ook niet erg vond.
En dat is eigenlijk het echt enge aan Tom Ripley. En dat wat in een roman veel meer naar boven komt... is dat hij vaak dingen doet... die hij juist niet heeft ingecalculeerd. Hij zegt op een gegeven moment van... iets in hem... greep de kans aan nog voordat hij het had kunnen erover had kunnen nadenken. Dat staat een paar keer in de roman. Staat er zo van dat hij handelt voordat hij erover heeft kunnen nadenken. Iets dierlijks in hem. Praat zonder dat hij erover nadenkt. Doet bijvoorbeeld mensen heel overtuigend na zonder dat hij dat zo heeft bedoeld. Dus oké, die kant van hem die heel calculerend is heel eng. Maar het is nog enger wat hij doet als hij op automatisch piloot staat. En dat hij dan van zichzelf ook schrikt.
Mm-hmm.
En dat hij bijvoorbeeld meegaat in iemands herkenning van hem of zo. Voordat hij daarover heeft nagedacht, zit hij alweer in een leugen. Hij liegt eigenlijk de hele tijd.
Ja, gewoon dwangmatig.
Dwangmatig, ja. En dan niet op zo'n manier van... dat hij er zichzelf mee in de problemen werkt. Het is, elke keer komt het net goed uit ook.
Ja.
Dat is dan misschien wel ongeloofwaardiger. Maar dat vond ik dan nog het engste aan Ripley. Dat hij ook zichzelf niet in de hand heeft.
Ja.
Dus hij is dan potentieel voor iedereen een gevaar. Er is een moment dat hij door Marge bijna wordt betrapt op wat hij heeft gedaan. Namelijk Dickie vermoorden. En dat hij echt bijna haar ook voor haar hoofd hebt.
Ja.
En dat had net zo goed wel kunnen gebeuren.
Ja.
Dat is dan wel echt eng aan hem.
Ja. Nee, want daar... Ik zei al van dat boek eindigt niet met een moord op Dickie. Eigenlijk gaat hij daarna naar Rome. En dan gaat hij die twee identiteiten in leven houden. Dus in het ene hotel zit hij als Dickie... en in het andere hotel zit hij als Ripley. En dan probeert hij eigenlijk te doen alsof Dickie... gaat hij ook brieven schrijven namens Dickie aan allemaal vrienden van Dickie. Om te doen alsof hij nog leeft en alsof hij gewoon breekt met zijn omgeving. En ja, en dan komt de politie op een gegeven moment in het spel... want er vallen nog meer moorden, nou, et cetera.
Ik moet zeggen, in dit deel van het boek kon ik wel echt alleen maar denken van... ja, dit zou nu nooit kunnen.
Nee.
Niks hiervan.
Nee, maar gewoon zo...
Want?
Nou, de manier waarop hij zijn geld krijgt bijvoorbeeld. Oh, ja. Met een chip of weet ik veel wat. Ja. Of met een inlogcode of wat dan ook. Hij moet gewoon alleen maar één handtekening nadoen.
Ja. Ook zo gek hoe die dan zijn papieren vervalst met zo'n foto. Die dan eventjes erin lijmt in een paspoort.
Ja, precies. Ja. Een paspoort was gewoon een stukje papier. Ja. Er zijn geen foto's van hem, waar dan ook. Dus het is ook niemand... Het is niet in... Heden ten dagen zou je natuurlijk aan Marge vragen... oh, heb je een van de 2000 foto's van deze vakantie voor ons? Ja. Waar die twee jongens naast elkaar op staan.
Ja.
En dan was het al was het meteen in het water gevallen. Dus het is echt zo iets wat zich alleen in de jaren 50 had kunnen afspelen, dit.
Ja. Nou ja, mijn broer in de jaren 90... die heeft nog wel flink wat cijferlijsten vervalst... hoor, met de handtekening van mijn vader.
Echt waar?
Ik had het leuk om even te zeggen voor Hugo als hij luistert.
Als hij dit hoort.
One of his finest moments. Maar heel gek idee dat je dan puur door die handtekening te doen. Maar ook gewoon, hij heeft wat briefpapier, weet je wel, met het juiste logo erop van Dickie. Ja, en dan kan je gewoon maanden kun je verder.
Ja, ik heb wel heel erg genoten van, in de film wordt dat enigszins versimpeld, omdat je niet een hele film hiermee kunt vullen. Maar in het boek heb ik erg genoten van het puzzeltje dat hij de hele tijd aan het leggen is. Met de verschillende rechercheurs waar hij dan mee in gesprek is. En de verschillende brieven die hij stuurt. Mm. Verschillende hotels waar hij steeds tussen verplaatst. En welke leugens hij allemaal verkondigt. Er is gewoon geen spel tussen te krijgen. Ja. En hij zet ook weer ooggetuigen in. Juist om een verhaal te bevestigen dat dan niet waar is. Nou, het is echt wel heel ingenieus. Het is
heel slim.
Een van de mysteries waar je gewoon de hele tijd zo denkt van super slim.
Ja.
We hadden het net over dat, en dat is natuurlijk een van de grote drama's van literatuur. Dat volgens mij niet één Shakespeare stuk zou kunnen. Dat niet één Shakespeare stuk. Godsamme, moeilijke zin. Oké, sorry. Een van de moeilijke dingen is dat we mobiele telefoons eigenlijk alles onmogelijk maken qua plots in de literatuur. Omdat niet één Shakespeare stuk zou werken als gewoon Romeo even. Julia kon appen van, hey, waar ben je? Ik ga even mezelf maar de scène zetten. Niet in paniek raak. En het probleem is natuurlijk sowieso wel dat telefoons heel nadrukkelijk aanwezig zijn in ons leven. En al jarenlang gaat het over literatuur en gaat het over ontlezing. En heel vaak wordt dan gezegd, lezen mensen niet minder boeken omdat er zoveel tv-series zijn of er zoveel films worden gemaakt. En volgens mij is dat nooit zo. Ik heb altijd het idee dat mensen gewoon minder lezen omdat ze een telefoon hebben en meer dan ooit tijd en aandacht versnipperd raken. En ik dacht, misschien is dat wel heel goed om het een keer over Odido te hebben. Jullie kennen Odido waarschijnlijk, de telefoonprovider. En Odido is met een campagne begonnen die ik echt van harte toejaag. En dat is de campagne Soms Even Niet. En het is eigenlijk het idee dat er misschien ook wel belangrijkere en leukere dingen in het leven zijn dan alleen op je telefoon kijken. Zoals bijvoorbeeld met je vrienden praten. Of met je ouders praten. Of gewoon een keer een rondje hardlopen.
Goed boek lezen.
Of een goed boek lezen. En wat een hele leuke campagne is die ze nu begonnen zijn. En daar wil ik echt graag even reclame voor maken. Is het telefoonboekje.
Doen ze samen met CPNB, toch?
Dat doen ze samen met CPNB. En ze hebben een boekje gemaakt. Het ziet er heel leuk uit. Het is voor, laten we zeggen, vooral kinderen tot een jaar of 12. Sam Apt. En het is geschreven door Marion Hofman. Die kennen we wel.
Ja, die is van de Regels van Floor.
Ja, de Regels van Floor.
Zo waanzinnig leuk. Dat is zo'n leuke serie van de VPRO.
Ja, nee, dat is echt een hele... En dit is gewoon een hele grappige... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het ziet eruit als een telefoon. En het is eigenlijk een heel verhaal in de vorm van een lang WhatsApp-gesprek.
Aha.
En ja, het is natuurlijk heel leuk om een keer je telefoon te laten liggen en dit boekje te laten lezen.
Formaat.
Het heeft hetzelfde formaat. Het valt net zo lekker in je hand als dit. En dus in de strijd om kids meer aan het lezen te krijgen, is Sam Apt, dit heerlijk vormgegeven boekje, een boek dat het soms echt even kan winnen van de telefoon. En dan denk je, hoe komen we aan dit boekje? En dan moet je gewoon gaan naar odido.nl /het telefoonboekje. En volgens mij, ja, kijk, bij BoekFM, wij zijn natuurlijk... Ik heb altijd zo'n hekel aan het woord leesambassadeur. Dat klinkt zo zoet en zo zacht. Alsof
hoe vaak word je gevraagd om dit woord te gebruiken? Dat je er al een
ja, maar het is gewoon zo'n term bij Eus Boekenclub gebruikt. Net als CPNB gebruikt het woord.
Gaat,
zodra het over boeken gaat, noemen mensen zichzelf leesambassadeurs. En dat voelt altijd een beetje vies. Maar dit, denk ik, Sam Ebt van Odido, is volgens mij een hele leuke manier om te kijken hoe je kinderen van hun telefoon weg kunnen houden en aan het lezen kan krijgen.
Klinkt heel leuk.
Thanks, Joost. De jeugdontlezing heeft mij ook wel flink te pakken gehad. Dus in voorbereiding op deze aflevering heb ik toch denk ik het meest genoten van terugkijken van de oorspronkelijke verfilming. Ik moet zeggen, het is niet de oorspronkelijke verfilming. De eerste verfilming van Ripley was Plein Soleil in 1960. Franse film met Alain Delon.
Alain Delon, ja.
Oh,
maar dat
zou ik nog graag wel willen zien.
Heb je het gekke is,
nee, ik heb hem niet gezien.
Ik heb hem dus wel gezien, maar die is best wel anders dan het boek. Er gebeuren echt hele andere dingen in. En ik bedoel, dat is sowieso wel grappig van de verfilmingen die er zijn. In Plein Soleil wordt eigenlijk Ripley, die wordt gespeeld door Alain Delon, mooiste man ter wereld op dat moment. Ook daarom, alleen daarom al onmogelijk dat hij een Ripley is, want hij is veel knapper dan Dickie.
Ja.
En eigenlijk wordt hij bevangen door Marge. Dus hij ziet Marge en hij denkt, ik moet Marge hebben. Ze is zo mooi.
Deze verfilming was toch zo van, too gay. We gaan het gewoon hetero maken.
En die film, ik ben even vergeten hoe de Franse actrice heet die Marge speelt. Maar er zit echt zo'n scène in dat hij bij haar is. En zij heeft een soort van geruit jurkje aan. Het is echt zo 1000% Frankrijk 1960. En dan geeft hij er een mandoline. En dan gaat ze echt zo... Zo'n soort liedje spelen.
Die moet toch echt dood gegaan zijn?
Die moet echt dood gaan zijn. En het eindigt er ook, weet je, het eindigt er ook mee dat Ripley wordt gepakt. En hij loopt echt in de val op een hele domme manier. Dus eigenlijk dat homoseksuele element hebben ze er echt zo uitgesneden.
Oh, wat geks, hè?
En eigenlijk vermoordt hij ook Dickie pas. En dat Dickie hem probeert te vermoorden. Dus Dickie gooit hem uit zijn boot. En dan laat hij hem heel lang op open zee. Dus het is helemaal anders.
Oké, okay, dus Plein Soleil kun je
Plein Soleil
ook
is een hele bijzondere film als je denkt van ik wil lekker in de jaren 60 kijken. Maar voor mij is toch dan die van Matt Damon, dat komt veel meer in de buurt van dit boek.
Ja, dat was een legendarische film. Het heeft die 3 steracteurs naast elkaar gezet. Ik moet zeggen 4 steracteurs. Dan denk ik dat dit de beste rol van Philip Seymour Hoffman is.
Philip Seymour Hoffman is echt geweldig. Die heeft maar 3 scènes.
Ik had die film, als hij alle rollen had gespeeld, had ik hem.
Ja, Cate Blanchett zit er ook in. Een piepjonge Cate Blanchett.
En Philip Seymour Hoffman speelt Freddy.
Freddy. Dus dat is die vriend, een soort van de foute vriend van Dickie.
Die ook wel best een prominente rol speelt in de nieuwe serie.
Ja.
Ja, heel anders gecast.
Ja, dan is het door een non-binair persoon. Ja. En terwijl Freddy in Philip Seymour Hoffman is het gewoon Philip Seymour Hoffman. Gewoon een dikkige man die gewoon veel te forward is. Die
grote, brute Amerikaan.
Hele goede zinnen. En dan op een gegeven moment dan komt hij bij Tom thuis. En hij voelt, dit klopt niet. Hij voelt, dit is eigenlijk het huis van... Tom doet het voorkomen alsof het huis van Dickie is. Maar hij ziet het huis en zo zou Dickie nooit wonen. Er is er iets aan de hand. En dan zegt Tom tegen hem van, wat probeer je te zeggen? En dan zegt hij, volgens mij zeg ik het al.
Dat is
zo'n goede zin.
Het is ook de beste intro in een film ooit. Want Tom en Dickie zitten op een terras. En hij zegt van, oh ja, Freddie Miles komt zo bij ons. Oh, daar heb je hem al. Dan komt er gewoon op het plein een rode cabrio rijden. En dan klimt hij eruit. Dus hij doet niet eens het deurtje open. En hij gaat zo staan in zijn auto. En dan is hij zo van, wat zegt hij dan ook alweer? Iets in het Italiaans.
Ja.
En... hij maakte zo'n handgebaar naar al die vrouwen op het plein. En zegt hij, oh, don't you just want to fuck every woman here? Just once. Eerste zin die weer.
Oh, heerlijk.
Yeah. Echt
ook heerlijk in die film is dat trouwens. Dat ze dan de hele tijd... het lijkt wel alsof elke scène zich bij de Spaanse trappen aflopen. En dan is er niemand op de Spaanse trappen.
Behalve twee nonnen.
Ja, twee nonnen. Ja, nee, echt. Het ziet er heerlijk
Philip
uit.
Philip Seymour Hoffman heeft een beetje een andere rol dan in de roman. In een roman is je eigenlijk gewoon een naïeve Amerikaan. Ja. Die per ongeluk op het verkeerde moment eigenlijk in de buurt van Tom is. En het dan ook moet vergelden. Terwijl in de film kijkt hij eigenlijk vanaf het begin al door Tom heen. En dat is zo goed. Want Philip, of hoe heet hij, Freddy, is al langer bevriend met Dickie. En die vindt deze nieuweling overduidelijk nouveau riche. En hij snapt niet hoe je Italiaans moet spreken. En waar je moet zitten om te eten. En... hij vindt hem preuts en hij vindt dat hij de verkeerde kleren aan heeft en zo. En hij pest hem gewoon vanaf het begin. Hij gewoon de hele tijd aan het pesten. Ik stond wel, toen ik hem voor het eerst zag, de film, dacht ik, oké, Philip Seymour Hoffman is heel gemeen. Maar toen zag ik nu de film weer. Dacht ik, kijk, hij heeft zo'n gelijk.
Nou ja, hij heeft hem gewoon door.
Tom is gewoon zo'n gluiperd.
En wat ik heel goed gezegd vind, is dat hij dan tegen... dan komt dus Freddy bij hem langs en dan zegt Dickie ik doe de hele tijd fout. Zegt Tom tegen hem van, oh nee, je moet daar en daar naartoe. Dat is die in die straat aan de Via Corso. Ja. Dan zegt hij, oh, aan de Via Corso. Gewoon 2 weken geleden toen ik je sprak, toen wist je nog niet hoe... you didn't know your ass from your elbow.
Now you're giving me directions.
Yeah, now you're giving me directions.
Yeah.
En hij ziet gewoon, het klopt niet wat jij doet. Jij bent een vampier.
Ja. Goede keuze van de film is geweest om met Damon heel gespierd te maken. Niet alleen omdat het leuk is om naar te kijken. Maar omdat je in het boek daar heet het denkt van, hoe tilt hij al deze mensen op?
Hoe tilt hij al die lijken op?
Ja.
En het enige wat ik wel mis vond in de film is dat Marge gespeeld wordt door een piepjonge Gwyneth Paltrow. En van tevoren wordt gezegd, ja, hij is met Marge. En Marge, ja, dat is niet goed als hij daarmee trouwt, hoor. Terwijl je denkt, elke vader en moeder zou willen dat hun zoon, die niet deugt, trouwt met Gwyneth Paltrow.
Ja, maar dat
zij is gewoon helemaal blond en aardig en keurig en perfect.
Ja, ze heeft zo'n heel chic transcontinental accent. Of transatlantic accent. Zo'n radiostem heeft ze. Dus je hebt ook door dat zij van chique kom af is. Terwijl in het boek dat niet zo is.
Nee.
Daar is het duidelijker waarom die ouders geen fan van haar zijn. Omdat ze gewoon een soort platte meid van het platteland is. En zij wordt ook de hele tijd door Tom en ook door Dickie eigenlijk geminacht. Terwijl de film is echt een godin.
Ja, nou, en Dickie is wel echt heel naar Dickie is sowieso naar. En dan hebben we nu die nieuwe verfilming.
Versiering.
Waren
we toe aan een nieuwe, 25 jaar na de vorige?
Ik denk wel dat er een gevoel leefde dat dit sowieso een redelijk eeuwige rol is. En ik denk ook wel dat, als je kijkt naar Andrew Scott en de rollen die hij heeft gespeeld, natuurlijk zo'n hele virtuose acteur die zo heel mooi kan schipperen tussen heel aardig en doodeng. Weet je wel, die Moriarty-rol die hij in Sherlock speelde, was geweldig. Dat hij echt in één zin kon heen en weer schieten tussen je beste vriend en je grootste nachtmerrie. Dus dat past hier wel heel erg bij. Maar het gekke is wel dat je dacht van, ja, god, het zijn een aantal mannen van middelbare leeftijd die heel naïef lopen te doen, terwijl, ja, kom op.
Wat ook benadrukt wordt doordat hij in de eerste aflevering de hele tijd heel erg hijgt bij het traplopen. Het was wel, ik denk dat
hij moet dan heel vaak in
gewoon een verwijzing naar de hele tijd die trappen.
Naar het boek. In het boek klaagt hij wel ook over de trappen en over dat het zo warm is. Maar in de film werd hij er alleen maar ouder van. Maar Marja, jij was erg in de band van de serie. Ik ben benieuwd waarom.
Ja, ik zit nu ook jullie weer zo hoor over Freddy en hoe gemeen die Freddy ook is en hoezeer Freddy Tom meteen doorheeft in zijn phonyheid. Ik heb die vroege verhalen dus heel erg in mijn hoofd zitten. En een van de meest aangrijpende verhalen is het verhaal dat beschrijft eigenlijk hoe Patricia Highsmith zelf als meisje in New York komt als ze 15 is. Dat ze dan dus vanuit Texas opeens in de grote stad komt en bij haar moeder en haar nieuwe vriend komt te wonen. Het verhaal beschrijft het gewoon een meisje die alles vreemd vindt te ruiken in het huis en in de stad. En die alles er eng uit vindt zien. Weet je wel, echt van de kleine dingen. De pap die ze 's ochtends eet zit er fel op. Maar ook de geluiden kan ze niet plaatsen van het huis. Het is er te koud of het is te warm. En ze kijkt naar buiten en ze ziet de hele tijd een meisje beneden op straat staan die er in haar ogen perfect uitziet. Gewoon het meisje wat gewoon, weet ik veel, ze is aan een touwtje springen of iets. En de moeder zegt de hele tijd tegen dat dochtertje van, ga naar buiten, daar staat een leuk vriendinnetje voor jou. En uiteindelijk gaat ze dus, maakt ze die stap. En dan wordt ze door dat meisje ook zo totaal vernederd en doorzien. En die zegt, maakt haar eigenlijk duidelijk van, jij hoort hier helemaal niet. Ik hoor aan jou dat jij van het platteland komt. Dus eigenlijk dat hele drama van de buitenstaander zijn en gewoon niet weten hoe je moet gedragen, dat zit gewoon in haar eerste verhalen.
Dus zo'n oerverhaal is
het. Ja, echt een oerverhaal, ja.
En wat me wel opviel bij die versering, en omdat die serie natuurlijk gewoon 8 afleveringen heeft, dus die heeft echt overal tijd voor. Maar het boek is echt nader. Het is gemener op heel veel manieren. En één voorbeeld is, in de serie zit, in die film zit de scène niet, maar in de tv-serie zit het wel. Dan komen Dickie en Tom lopen tegen een meisje aan. En in de serie ligt ze op straat. En zegt ze, ja, ik ben overvallen. En dan zegt Dickie, oh jeetje, nou, daar staat een taxi. Ik geef je wel geld, dan kan je naar huis. En dan zegt ze, ja, nee, de taxi is wel duurder dan dit. En dan geeft hij er gewoon nog meer geld. En dan gaat ze weg. En dan zegt Tom tegen Dickie, van Dickie, Ze heeft je gewoon opgelicht. Die taxichauffeur en zij zitten gewoon in het complot om jouw geld af te... En in een boek gaat het heel anders. Zij lopen gewoon dronken over straat en ze lopen dat meisje omver. En volgens geeft Dickie de geld om in een taxi te gaan. En dan zegt Tom tegen haar, weet je wat de Amerikanen gedaan zouden hebben? Die zouden lekker verkracht hebben. Echt, als een hele goor iets is om te zeggen. Ja, weet je wel?
En Dickie die geeft ook helemaal geen
Dickie,
antwoord.
En Dickie, ja, die merkt het gewoon niet eens of zo. Dat je echt, en op, in die zin is het boek wel elke keer een stap naar geestiger dan dat de verfilmingen zijn, heb ik het idee.
Maar ook de meest recente serie. Ja, want ik heb dus maar 2 afleveringen gezien.
Nee, in de recente serie zit ook heel veel gewoon weer andere dingen en andere accenten. Maar toch zit er in het boek, ja, is Ripley wel echt, ja, gemener nog.
En wat ik jammer vond aan de serie,
nou?
dat ze Dakota Fanning hebben gecast als, ja, Marge.
Ja.
Want? Ik zag ooit een tweet over bepaalde actrices kunnen niet in een period piece spelen, omdat ze gewoon een gezicht hebben dat een iPhone gezien heeft. En dat heeft, vind ik, van Dakota Fanning heel erg.
Ja.
Zij heeft gewoon heel erg een 21ste eeuws gezicht. Ik weet niet waar ik dat vandaan haal, maar als ik haar zie in zwart-wit, dan had ze net zo goed AirPods in kunnen hebben.
Ben ik wel helemaal met je
eens.
Wat
grappig.
Ik had nog niet zo over nagedacht dat dit een ding was. Maar
en volgens mij heeft zij wel degelijk in period pieces gespeeld. Oh. En slaat het nergens op. Maar ik heb dat bij haar heel erg, dat ik haar niet...
Dan heel op... ik kende deze actrice eigenlijk helemaal niet. Ik vind het wel een hele opmerkelijke verschijning. En ook een heel zelfstandig, modern iemand. Waarvan je eigenlijk denkt, wat moet ze bij Dickie? Ik vond haar namelijk heel sterk.
Ja, want ze schrijft
er. En ze schrijft.
Ja, ja. Ja, dat vraag je in het boek wel ook. Ja, in het boek wordt zij heel dom gevonden door zowel Tom als Dickie. En wordt eigenlijk geïmpliceerd dat dat boek dat ze aan het schrijven is een beetje...
Oh, ja, maar in de serie
gaat Dickie ook haar boek redigeren.
Ja, maar heel goed.
Ja, ja, ook
hij is
heel goed.
Ja, maar ook
ja.
Ik vond het heel grappig dat daar een hele scène over in zat. Ik dacht van, je ziet toch wel zelden je vak op televisie of zo.
Ja, ja. Hij gaat het boek even op Pubbel halen. Ja.
Ja, ik vrees dat we eigenlijk alweer bijna aan het einde van ons tijd zitten.
Ja.
Misschien kunnen we nog heel kort hebben over de stijl van Patricia Highsmith. En hoe die zich vertaalt naar het scherm. Het was voor mij heel onverwacht, heel staccato, haar manier van schrijven.
Ja, het is niet per se een super literaire
stijl. Het is
niet
heel mooi of zo.
Daar moet ze het niet van hebben. Het is niet dat er... Ik bedoel, het is ook iemand... Ik heb dus een grote biografie over gelezen. En daarin werd ook wel opgemerkt dat ze ook heel vaak in de carrière exact dezelfde zinnen gebruikte om mensen te beschrijven.
Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ik bedoel, het is niet iemand die razend origineel is in het taalgebruik op papier.
Er was een zin waar ik op een of andere manier helemaal kapot van was. En ik weet niet waarom ik hem zo goed vind. Staat, if there was any sensation he hated, it was that of being followed by anybody. And lately he had it all the time. En dat zinnetje van, and lately he had it all the time, daar zit zoveel in. Dat is een heel plot in één zin, op een of andere manier. Het is dus wederom stilistisch niet heel interessant. Maar ze heeft wel een manier om heel veel informatie in één zin te stoppen.
Wat ik een heel mooie zin vond, is de slotzin. Daarmee geef ik wel een heerlijke spoiler. Maar goed, je weet al dat Ripley niet gepakt wordt. Want er zijn nog heel veel boeken over hem geschreven.
Benieuwd naar jouw Italiaanse accent.
Ja, dit is mijn Italiaanse accent. Ik zal het niet op zijn best doen. It's a me, a Mario. Nee, sorry. En eigenlijk komt hij ergens aan in Griekenland, geloof ik. En dan denkt hij, oké, staan er nu politieagenten om me op te wachten? Is dit nu hoe mijn leven zal zijn? Dat overal waar ik aankom, denk ik dat er politieagenten zijn. En dan denkt hij volgens... Ach, zo moet je niet in het leven staan. We gaan gewoon verder. En dan gaat hij naar de taxichauffeur en dan zegt hij... Oké, vraagt de taxichauffeur, waar moet je naartoe? En dan zegt hij, to a hotel please, Tom said. Il meglio, Albergio, il meglio, il meglio. Dus de beste. Hij wil gewoon naar het beste hotel. Hij heeft gewoon gewonnen.
Ja,
en ik denk dat dat ook gewoon een heel raar iets is voor zo'n soort boek. Dat
slechterik wint.
De moordenaar wint.
Het is heel amoreel.
Het is heel amoreel, ja.
Ja, maar dat is dat. Eigenlijk zijn we nu terug bij wat jij helemaal aan het begin zei. Je hoopt toch eigenlijk dat hij niet gepakt wordt. Je bent toch, je gaat toch van Ripley houden, hoe eng die ook is.
Ja.
En misschien beglijft hij daarom ook.
Ja.
Gaan we binnen mijn leven nog een nieuwe Ripley krijgen?
Ja, zijn zorgen worden toch een beetje jouw zorgen.
Ja.
Ja, het is gek, want je hebt natuurlijk zelf al van die iconische filmingen dat je je niet kan voorstellen dat ze opnieuw gedaan worden. Ik bedoel, dat had het ook met toen Christian Bale Batman speelde. Heb ik niet het idee van, er moet nu ooit nog een nieuwe Batman komen.
Er komt inmiddels een nieuwe Batman?
Ja, Ben Affleck is het inmiddels geweest. En volgens mij komen er nog meer
aan. Jongen uit Twilight komt, gaat toch nu?
Ja, die is hem nu ook. Robert Pattinson is hem ook. Dus er zijn al meerdere, gewoon ik weet niet hoeveel Spider-Mans. Ik bedoel, uiteindelijk, dit wordt een nachtmerrie voor heel veel millennials. Er komt gewoon een nieuwe Harry Potter verfilming gaan komen. Ja. En zei J.K. Rowling.
Nee, dat kan toch niet meer?
Er zei J.K. Rowling nog transfober wordt. En dat dan misschien een keer iemand zegt, laten we mee ophouden.
Alle weersvoorspellingen.
Maar HBO heeft gewoon de rechten gekocht. En gaan vanaf volgend jaar, is het idee, gaan ze van alle boeken een tv-serie maken. Ja, ik bedoel, dat heeft ook iets heel geks. Dat je gewoon zoveel van die klassieke boeken verfilmd en verfilmd en verfilmd krijgt.
Maar wat erg, dan ga ik natuurlijk tegen mijn kinderen zeggen van, oh, je moet die versie met Matt Damon zien. Dat was de enige goede versie.
Dat is gewoon, we worden allemaal onze ouders. dat is wel,
en daarmee
op.
Laten we jullie achter voor deze week. Lieve luisteraars, we zijn er over 2 weken weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Joost, bedankt Marja. Bedankt Ellen en Merel. Bedankt Dag en Nacht, De Groene en Das Mag.
Hoe erg was mijn Italiaans? Was het heel erg?
Volgens mij moet je het Meglio.
Meglio, moet je G uitspreken.
Ik dacht Meglio.
Meglio.
Ik ga me hier niet tegen aan bemoeien. Ik spreek alleen Russisch. Doei!
Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.